Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, de dichter van Psalm 146 roept ons op de Heere te prijzen. Laten we dat door Psalm 146 vers 1 en 3 te zingen met hem ook doen. Gemeente in verbondenheid met de Kerk der Eeuwen doen ook wij vanavond belijdenis van ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. We doen dat met de woorden van het Apostolicum. En we zingen daarna uit Psalm 96, daarvan vers 6 en vers 9. Aanbid hem nederig, heel uw leven, hem die in het heiligdom verheven een goddelijk licht van zich verspreidt. En ieder van u, van jullie, belijden met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we bidden. Barmhartige Heere, mogen uw naam aanroepen in ons gebed. U Vader, Zoon en Heilige Geest, u de drie enige God. Heb hartelijk dank dat we hier mogen zijn. In Haastrecht, in uw huis. Heer, wat is het goed om als gemeente naar uw naam genoemd hier bijeen te zijn. Rond een opengeslagen Bijbel. Samen u de lof en de eer te brengen om samen te bidden. Samen ons neer te buigen voor u. Heer, want u bent het waard dat u alle lof en eer ontvangt. Maar we weten ons ook zo afhankelijk van u. En Heer, we hebben het gezongen aan bid hem nederig al uw leven. Heer, u bent de verhevene. Ook dat hebben we gezongen. U die in het heiligdom verheven. Een goddelijk licht van uzelf verspreidt. En Heer, wat past ons dan anders dan nederigheid. Om u te aanbidden. U vanuit uw heiligheid. Uw hoogheid, uw majesteit, uw heerlijkheid. Alles aan u is immers gans begeerlijk. En vanuit uw woord wordt er uitgeroepen door de bruid. Zulk een is mijn liefste. En Heere, geef dat dat ook het lied van ons hart is. U, de bruidegom. Die we hartelijk lief hebben. En wij, uw bruid. Heer, wij bidden u. Wees met ons in deze dienst. En wij bidden u, geef ons geestelijke ogen. Ogen vol geloof. Die iets van uw heerlijkheid mogen ontwaren. Heer, wilt u uzelf openbaren? En u openbaart uzelf in het rijk van de schepping en in uw woord, zo heerlijk. Maar we kunnen er zo gesloten voor zijn. En vanuit onszelf zien we het niet en merken we het niet op. En we belijden het u. Heer, wij hebben gezondigd en ons vorige geslacht. Maar wij bidden u, geef dat ons hart en leven, onze ogen, ons verstand, dat het allemaal geopend werd, verlicht werd door u de Heilige, om in ons te wonen en te werken. En waar u daar uw koninkrijk hebt opgericht, Heere, daar is het toch goed. En dan mogen we het weten, uw eigendom te zijn in leven en in sterven, wat er ook gebeurt. Als dan ons hart bezwijkt, ons vlees, dat we dan mogen weten van u bent de rotssteen van ons hart, ons deel in eeuwigheid. Heren, wij bidden, als uw woord bediend mag worden, wilt u er zelf in meekomen. En geef dat door de stem van uw dienaar, de woorden van uw dienaar, uw eigen woorden mogen klinken. En dat de schriften tot zijn recht mogen komen. Heer, en dat u hier maar mag schitteren. En dat we u overhouden. En dat we ons verwonderen over wie u bent. Heer, want u bent zo'n grote God, zo'n goeddoende God. U die uw zoon ervoor over had, uw Heer Jezus Christus die uw leven, uw bloed ervoor over had, opdat wij maar gered zouden worden. Wat een wonder, zonder iets van ons. En dat alles uit u. Heb dank voor zoveel genade. En Heer, dan bidden we u als we vanavond hier geroepen zijn om uw woord te bedienen. En wij danken u dat u dat ook geeft om dat te doen. Breng alles mee. Geef uw geest in rijke mate. Woorden om te spreken. Geef ook dat alles wat voorbereid is ook weer helder voor de geest komt. Heer, en dat uw woord een woord mag zijn. Vol van geest en kracht. En wij bidden, geef geopende oren, maar vooral een open hart, opdat daar het zaad van uw woord zijn heerlijke werk mag doen. Heer, als we u nog niet kennen, trek ons, win ons in. U hebt toch het goede, het eeuwig goede met ons voor. U wilt toch niet dat we verloren gaan. Maar dat we behouden worden. Heer, en als we u wel mogen kennen, geef dat u steeds rijker leren kennen. Er is zoveel aan u en uw woord te ontdekken. Heer, geef het. Wij bidden voor allen die in deze dienst ook een speciale roeping hebben, vanuit het bestuur ook. En ook als de lofzangen die ons geeft te zingen in verbondenheid met uw volk Israël begeleid mogen worden. Heer, wij bidden voor Koster. Wij bidden voor degene die de techniek bedient. Wij bidden voor uw gemeente thuis. Geef dat ze zich verbonden mogen weten met uw gemeente hier. En dat het ook daar een goed uur mag zijn. Heer, wij bidden, vergeef genadig al het zondige. En zie ons aan in uw lieve zoon. Maak alles goed. Om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, ik lees met u uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 12. Daarvan vers 49 tot en met 53. En vervolgens de tweede Petrusbrief, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 15a. Allereerst de evangelielezing uit Lucas 12, vanaf vers 49. Waar Jezus zegt, ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen. En wat wil ik indien het al reeds ontstoken is? Maar ik moet met een doop gedoopt worden en dan word ik geperst totdat het volbracht is. Meent gij dat ik gekomen ben om vrede te geven op de aarde? Nee, zeg ik u, maar veel eer verdeeldheid. Want van nu aan zullen er 5 in een huis verdeeld zijn, 3 tegen 2 en 2 tegen 3. De vader zal tegen de zoon verdeeld zijn en de zoon tegen de vader, de moeder tegen de dochter en de dochter tegen de moeder, de schoonmoeder tegen haar schoondochter en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. Met het tot zover uit het evangelie, dan de brieven, de tweede Petrusbrief, hoofdstuk 3. Deze tweede zendbrief, geliefde, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwek. Opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeet tevoren gesproken zijn, en aan ons gebod, die des Heer en zaligmakers apostelen zijn. Dit eerst wetende dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen en zeggen, waar is de belofte van zijn toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin der schepping. Want willens is dit hun onbekend dat door het woord van God de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde uit het water en in het water bestaande, door welke de wereld die toen was met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tegen de dag van het oordeel en van de verderving der goddeloze mensen. Maar deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaren, en 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achten, maar is langmoedig, geduldig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heilig wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag van God, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, verwachtende deze dingen, benaarstig u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk door hem bevonden moogt worden in vrede en acht de langmoedigheid van onze Heere voor zaligheid. Gemeente, het was over de lezing uit de Bijbel. Tekstwoorden voor de prediking vindt u in Lucas 12, vers 49 tot 53. En ik lees ze graag nog een keer met u. Ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen. En wat wil ik, indien het alreeds ontstoken is? Maar ik moet met een doop gedoopt worden. En hoe word ik geperst totdat het volbracht is? Meent gij dat ik gekomen ben om vrede te geven op de aarde? Nee, zeg ik u. Maar veeleer verdeeldheid. Want van nu aan zullen er 5 in een huis verdeeld zijn, 3 tegen 2 en 2 tegen 3. De vader zal tegen de zoon verdeeld zijn en de zoon tegen de vader, de moeder tegen de dochter en de dochter tegen de moeder, de schoonmoeder tegen haar schoondochter en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. Gemeente, tot zover dit gedeelte uit de Bijbel. We zetten als thema boven de preek een vredevorst die vuur en verdeeldheid brengt. Een vredevorst die vuur en verdeeldheid brengt. Maar we gaan eerst onze gaven geven. En ik heb ook nog een enkele afkondiging voor u. In de eerste plaats wat de diensten voor zondag 11 februari Deo Volente betreft. Om 10:00 hoopt dan proponent van de Schee uit Hoevelaken voor te gaan. En om 6:30 proponent en Slingeland. Dan herinner ik de ouderen nog even aan woensdagochtend koffie drinken hier in de consistorie. En na de dienst is er preekbespreking, maar dat wist u al en daar bent u en daar ben jij heel hartelijk voor uitgenodigd. En wat de collecte betreft, de eerste collecte is voor de verwarming, de tweede voor de plaatselijke gemeente en de derde voor het bouw- en renovatiefonds, van harte aanbevolen. Als voorbereiding op de preek zingen we Psalm 69, vers 4 en vers 8, die verdeeldheid. Die heeft Jezus ook gekend en daar wordt hier profetisch al over gezongen. 69 vers 4 en vers 8. gemeente, na het amen van de preek zingen we Psalm 34, vers 1, vers 7 en vers 11. Gemeente, wees maar eerlijk. Dit zijn toch onthutsende woorden in ons tekstgedeelte. Het is toch een onthutsend gedeelte. Jezus die zegt dat hij vuur op aarde werpt, dat hij niet gekomen is om vrede te brengen, maar verdeeldheid. Het lijken wel donderslagen bij heldere hemel. Vuur, geen vrede, verdeeldheid. Als je dit onze postmoderne wereld voorhoudt, dan hebben ze vaak zoiets van, ach, laten we het niet al te moeilijk maken. Jij gelooft dit, ik geloof dat, en laat me alsjeblieft vrij, want ik laat jou ook vrij. Geen verdeeldheid om het geloof. En pretendeer jij vooral niet dat jij de waarheid in pacht hebt. Jezus, die hier zegt dat hij niet gekomen is om vrede te brengen. Dan snap je er toch niks meer van. Jesaja had het toch geprofeteerd. Dat hij vredevorst zou zijn. En als hij dan komt, dan gaat de hemel open. En dan wordt er gezongen daarover de velden van Efrata en Bethlehem. Vrede op aarde. En als hij dan volwassen is en daar zit op de berg om zijn rede te geven, te spreken, dan klinken de woorden, zalig zijn de vredestichters en niet degene die vuur brengen. Bovendien leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Niet dat strijdlustige. En zei jij ook niet, mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Mijn vrede zoals de wereld die niet kan geven, geef ik u. Maar, er was nog iets. En daar kunnen we zomaar overheen lezen, maar dan denk ik aan die woestijn van Judea. En daar ging die. Al predikend, roepend, schreeuwend als het ware, die boetgezant daar met dat woeste kleed aan, die uitriep, de wan is in zijn hand en hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren en hij zal dopen met de geest en met vuur. Dat lijkt hier wel een beetje op. Ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen. Gemeente Matthäus 10, waar dit gedeelte ook staat, daar gaat het niet over vuur op de aarde werpen, maar daar zegt Jezus dat hij het zwaard komt brengen. Maar ook dat klinkt heftig. Misschien zaten de discipelen ook wel een beetje op deze woorden van Jezus te wachten. Want het werd toch wel een beetje tijd dat er iemand zou opstaan die de Romeinen zou verjagen, die gehate Romeinen. En was Jezus niet de vrijheidsstrijder bij uitstek? Komt hij dat doen als hij vuur brengt? Of het zwaard? Nee, dat bedoelt Jezus absoluut niet. Jezus bedoelt wel de vrijheid en de vrede. En hij ziet voor zich een toekomst van volmaakte vrede, van recht en gerechtigheid, waarin God alle eer zal ontvangen. Dat staat hem voor ogen. Maar die vrede komt pas door het vuur heen, door de loutering heen, het oordeel heen. Maar wat bedoelt de heiland dan precies als hij zegt dat hij vuur op de aarde brengt? Nou, dan kunnen we aan verschillende dingen denken. We kunnen allereerst denken aan de Heilige Geest. Maar ook aan het woord van God. Hè, waar de Geest voor gezorgd heeft. En het vuur van het geloof en het vuur van het eindoordeel. Hè. Eerst, in de eerste plaats, aan de geest van Pinksteren. Toen brandden die vlammen op de hoofden van die 120 volgelingen, daar op de Pinksterdag. En vuur, ja, vuur heeft twee kanten, vuur heeft iets moois. Want vuur, ja, zorgt voor warmte, leven. Vuur, stel dat je een barre koude winter hebt en je hebt geen vuur. Het zal toch vreselijk zijn, we kunnen niet zonder vuur. Aan de andere kant verteert vuur en lauwt het vuur, kan het je doden als je verbrandt. Het heeft twee kanten. En de geest heeft ook die twee kanten in zich. Dat louterende, dat zuiverende. Als de geest in ons hart en leven komt, dan brandt hij dat onzuivere van ons weg. Dan loutert hij ons, dan reinigt hij ons. Maar het vuur van de geest heeft ook die andere kant. Het ontsteekt het licht van Christus in ons hart en leven. En dan wordt het van binnen vredig. En dan wordt het warm. En ja, dan voelen we hoe goed het is om het vuur van de geest te mogen kennen. Gemeente, in het verlengde van de Pinksterfeest kunnen we ook denken aan het woord. Het woord van God, ook dat heeft alles met vuur te maken. En dat woord, dat kan ons verteren. Dat kan ons schuldig stellen. Aan de andere kant, ja, kan het ons ook zomaar in vuur en vlam zetten voor de Heer. En dan gaat dat liefdevuur in ons branden, het vuur van het geloof. En dat is vooral het vuur wat scheiding gaat brengen, waar we straks op terugkomen. Waar die laatste versen over gaan. Het vuur van het geloof. En als laatste heeft het vuur ook met het eindgericht te maken. We hebben dat stukje uit Petrus gelezen. Petrus zegt bijna aan het eind van zijn tweede brief dat de hemelen en de aarde voor het vuur worden bewaard tot de dag van het oordeel. En dat de elementen dan brandend zullen vergaan. Gemeente, deze dingen moeten gebeuren voordat de volmaakte vrede doorbreekt. Dat heeft Jezus voor ogen. Hij heeft de einder voor ogen, die stip op de horizon. Hij kijkt over dit aardse heen naar de toekomst. Hij weet, daar loopt het op uit. En daar wil ik mijn bloed voor geven en daar wil ik mijn leven voor geven. Gemeente, mag ik hier een korte toepassing maken. Jezus, hij leefde met dat eindpunt voor ogen. Die einder, die stip op de horizon. Dat stond hem voor ogen. Hoe leven wij? Wij leven toch niet voor het hier en het nu? Alleen maar. Nee toch. Mogen wij over dit leven ook heen zien? Naar dat eindpunt, de jongste dag. En het kan zijn dat we in zorgen verkeren over onze gezondheid, hoe het allemaal moet. Misschien wel een operatie. Hoe zal het allemaal gaan? Gemeente, wat is het rijk om in tegenspoed, maar ook in voorspoed, over het leven te leren heen zien naar dat punt in de toekomst. Als de volmaakte vrede van God zal doorbreken. Gemeente, de Heer Jezus kijkt er in ons tekstgedeelte naar uit. En dat wordt duidelijk uit dat tweede gedeelte van vers 49. En dat zijn nogal ingewikkelde woorden. En vanuit onze vertaling worden ze ook niet helemaal duidelijker. Wat staat er eigenlijk? Wat bedoelt Jezus eigenlijk? Hij zegt eigenlijk, wat wil ik anders dan dat vuur al ontstoken is? Dat wil ik. Ik kijk er naar uit. Naar de jongste dag. Dat vuur van de jongste dag. Waarna alles goed zal zijn. Alles volmaakt. En ik zou willen dat vuur nu al zou branden. Daar verlangt hij naar. Het moment waarop alles recht wordt gezet, dat er recht en gerechtigheid zal doorbreken, vrede, daar verlangt hij met heel zijn hart naar. In die woorden, die laatste woorden van vers 49, zit vanuit het Grieks een stuk emotie in. Met heel zijn hart verlangt Jezus naar die dag. Want hij weet het, hoe goed het dan zal zijn. En dat dan alle tranen zullen worden afgewist van alle ogen van al de zijnen. Maar gemeente, meteen als Jezus dat zegt, hè, van ik zou wel willen dat dat vuur nu al zou branden. Meteen maakt hij dan ook pas op de plaats. Vers 50. Want hij weet er moet eerst nog wat anders gebeuren. Iemand als Johannes de Doper had daar geen rekening mee gehouden. Nee, die dacht dat Jezus, als die eenmaal gekomen zou zijn, die zou even in een hand omdraaien, die zou vrede brengen. En het einde zou komen en de volmaakte vrede zou doorbreken. En dan zit hij in de gevangenis en dan snapt hij er helemaal niks meer van. Maar gemeente, zo gaat het niet. Ik ben gekomen, zegt Jezus, om vuur op de aarde te werpen. En vers 50, daar moet ik eerst ook zelf doorheen gaan. Ik moet met een doop gedoopt worden. Wat bedoelt hij daarmee? Wel, en dan worden we meegenomen naar die woestijn, daar bij de Jordaan, waar Johannes de Doper staat te dopen. En die mensen die dan ondergaan in dat doopwater. En Jezus bedoelt, ik moet ook ondergaan. En niet in het doopwater, maar in de dood. Ik moet zelf dat vuur in. Het vuur van het oordeel. Ik moet zelf door dat vuur worden aangestoken door de gloed van de Vader over u en jou en mijn zonde. Gemeente, dat vuur hebben wij verdiend, wij hebben gezondigd, maar toen kwam hij om in onze plaats dat vuur over zich heen te krijgen. Als stro voor het vuur. Hoe bijzonder. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Dat hij ook daarnaar verlangt. We lezen dat hij ook vurig verlangde om met zijn discipelen het avondmaal te vieren. Hier verlangt hij er ook naar om aangestoken te worden door dat vuur, zodat de laatste dingen ook kunnen gebeuren. Om ons, u en jou en mij van het eeuwige vuur te kunnen redden. Om ons als een stuk brandhout uit het vuur te kunnen rukken. Ik voor u, voor jou. Dat jij anders de eeuwige dood zou moeten sterven in het helse vuur terecht zou komen. Ik denk ook aan die prachtige woorden uit de geloofsbelijdenis van Nicea. Dat is een prachtig zinnetje in die belijdenis. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel. Die om ons mensen en om onze zaligheid het vuur wilde ingaan. Daar schuilt zo'n wereld van liefde achter. Onverdiende zondaarsliefde. En laten we alsjeblieft niet denken dat dat voor de heiland een makkie was. Hij heeft ook gewoon als mens geleden. Als mens van vlees en bloed. En geen wonder dat er dan staat dat hij geperst wordt. Je zult maar geperst worden als zo'n sinaasappel of als druiven. Vreselijk. Dat betekent het ingaan van Jezus in dat vuur voor hem. En het benauwt hem. Hij verlangt er aan de ene kant naar, maar het benauwt hem ook vreselijk. Want hij weet wat hem te wachten staat. Het beheerst hem helemaal. En ook, ja, ook dat is een en al liefde dat hij dat toch wil. Hij wilde in al onze benauwdheden ingaan. En in die benauwdheden wilde hij ook zelf benauwd zijn. Gemeente, wij kunnen iemand die een gevaarlijke operatie moet ondergaan, die kunnen we steunen en ondersteunen. We kunnen met zo iemand meegaan, helemaal naar de operatiekamer. Maar als we daar gekomen zijn, ja, dan moet degene die geopereerd wordt alleen verder gaan. Jezus is anders. Hij gaat mee en hij gaat ook mee naar binnen. En op een gegeven moment dan neemt hij het zelfs van ons over, plaatsvervangend. En gemeente, dan die laatste woorden van vers 50. Totdat het volbracht is. In de grondtekst staat daar een vorm van hetzelfde werkwoord als bij dat woord wat Jezus aan het kruis op zijn lippen nam. Dat ene woord in het Grieks, volbracht. Tetelestai. Jezus weet het, daar moet het op uitlopen. En dan zal mijn strijd gestreden zijn. En dan is de overwinning behaald. Gemeente, dat woordje volbracht, dat ene woordje, wat Jezus toen op zijn lippen nam, toen het volbracht was, dat is de grond van ons bestaan. De heiland verwijst er hier al naar. Vers 50 begint met een paar woordjes waar we misschien makkelijk overheen lezen, maar dat moeten we toch niet doen. Maar ik moet. Er zit een goddelijk moeten achter. De heiland verlangt er zelfs naar. En hij wordt gedreven door zijn vader. Hij is gekomen om in alles de wil van de vader te doen. Zelfs als het vuur voor hem ontstoken wordt, ook dan wil hij alleen maar doen waartoe hij geroepen is en wat de wil van de Vader is. En gemeente, als Jezus het in vers 51 over vrede heeft, dan bedoelt hij er een andere vrede mee. Als hij zegt, ik ben niet gekomen om vrede te brengen, bedoelt hij er een andere vrede mee dan wij vaak voor ogen hebben. Als wij denken aan vrede, dan denken we aan het tegenovergestelde wat er nu gaande is in Rusland en Oekraïne en het Midden-Oosten. Vrede is bij ons geen oorlog. Rust en vrede en zo, geen oorlog. Maar als Jezus zegt hier van, ik ben niet gekomen om vrede te brengen, dan bedoelt hij niet die vrede zozeer, maar de vrede waar men in die tijd van hem over sprak. En welke vrede sprak men in die tijd over? Wel, dat was de Romeinse vrede, de Pax Romana. De Romeinen waren in die tijd de baas, en als ze weer een nieuw gebied innamen, dan zeiden ze het ook, wij komen met onze vrede. En wat was die vrede? Dat was een opgelegde vrede. Je had het maar te accepteren. En het was een vrede, ja, met allemaal wetjes. Allemaal dingen die moesten en die opgelegd werden. Dat was de vrede waar in die tijd mensen onderzuchten. En zegt Jezus, ja maar, zo'n vrede, ja, die kom ik niet brengen. Nee, ik kom met vuur. Of, zoals in Matteüs staat, ik kom met het zwaard. Het is niet iemand die in een handomdraai even voor vrede komt zorgen. Nee, de echte vrede, die komt er wel. Maar die komt door de crisis, door het oordeel, door het vuur heen. Het gaat hem om de werkelijke vrede. Tussen mens en tussen God. En tussen mens en mens. En de vrede ook met onszelf. En om dat te bereiken, moet Jezus eerst door het vuur heen, om ons uit de brand te redden. Gemeente, in vers 51 werkt de heer Jezus dat steeds verder uit. Hij is niet gekomen om vrede te brengen, maar verdeeldheid. Tweespalt, conflict, gedoe. Nou, dat is niet niks wat hier staat. Toen ik met de voorbereiding bezig was, moest ik direct denken aan de zondeval. Adam en Eva, die de gehoorzaamheid ten opzichte van God opzeggen. En dan is meteen de Heere er ook. En dan komt hij met zijn belofte. Maar hij komt ook met een stukje oordeel. En hoe spreekt hij Satan dan aan? ik zal vijandschap zetten tussen jou en die vrouw. En tussen jouw nageslacht en haar nageslacht. En dat zal jou je kop vermorzelen. Dat. Daar zie je die vijandschap al beginnen. Die verdeeldheid. En meteen, als dan de Heer Jezus komt, ja, dan zie je dat concreet wordt. Vijandschap. Want als hij geboren gaat worden, Openbaring 12, dan staat daar die grote rode draak die je meteen wil verslinden. En dat lukt niet. En als hij dan geboren is, dan is daar die satanische koning Herodes die het kind wil doden. En het lukt weer niet. En als hij in het openbaar optreedt later, dan komt er tweedracht onder de scharen. Ook als hij optreedt in de synagoge van Nazareth en als zijn volgelingen de wereld ingaan, dan komt er ook vijandschap. Voor de Joden een ergernis, voor de Grieken een dwaasheid. En gemeente, de Heer Jezus heeft die verdeeldheid ook in zijn eigen gezin meegemaakt. Hij weet waar hij over spreekt. Want ik weet niet in hoeverre u die geschiedenis een beetje helder voor de geest hebt, maar in Marcus 3 gaat het daarover. Op een gegeven moment is Jezus ergens aan het preken en aan het wonderen doen en er gebeurt een heleboel. En dan horen de broers en de moeder van Jezus gaat het daarover in de Marcus 3, die horen daarover en dan maken ze zich zorgen. Want ja, het lijkt een beetje alsof Jezus tekeer gaat als een soort bezetene. Wat zeggen ze dan tegen elkaar? Dit kan niet, dit moet niet zo doorgaan. Nee, we gaan hem halen. We gaan hem roepen, staat er eigenlijk. We gaan hem terughalen. En dan gaan ze naar hem toe. En, maar ja, er zijn natuurlijk allemaal mensen omheen. En dan komt die boodschap bij Jezus van, Jezus, daarbuiten, daar staan uw moeder en uw broers. Ze komen u halen. U moet thuis komen. Over en uit. Met uw roeping. Wat zegt Jezus dan? Wie is mijn moeder? Wie zijn mijn broers? Pijnlijk voor hem. Om ook te ervaren dat je eigen gezin, terwijl je bezig bent in de dingen van je vader, jou probeert daaruit weg te halen. Bovendien, ja, aanvankelijk hebben zijn eigen broers ook niet in hem geloofd. En ik kan me helemaal voorstellen dat in dat gezin ook heel wat over broer Jezus gepraat is. Gemeente, die verdeeldheid, die komt nog steeds voor. In vers 52 en 53 worden allemaal voorbeelden gegeven uit gezinssituaties en familiesituaties. 5 personen in een huis, 3 tegen 2 en 2 tegen 3. En vader verdeeld ten opzichte van de zoon en de zoon ten opzichte van de vader en de moeder ten opzichte van haar dochter en omgekeerd schoonmoeder, schoondochter. Wat een gedoe. Iemand die een beetje bijbelvast is, Die heeft misschien al lang door dat deze voorbeelden niet voor het eerst in de Bijbel staan. Het zijn praktisch dezelfde voorbeelden die in het Oude Testament ook voorkomen. In de profetie van Micha. Micha 7. Micha geeft ongeveer dezelfde voorbeelden. En Micha leefde in een hele moeilijke tijd, een corrupte tijd, een tijd van schijn, vroomheid. Een tijd waarin iedereen met elkaar zo'n beetje overhoop lag. En het schijnt zo te zijn, ik heb het niet echt na kunnen trekken, maar ik las dat zo geweest zou zijn, dat Micha daar ook in zijn eigen gezin mee te maken gehad zou hebben en dat zijn eigen vrouw eigenlijk helemaal niet achter zijn prediking, zijn profetische werkzaamheden stond en dat maakte Micha tot een heel eenzame profeet. Dat is wel mooi dat juist deze profeet, eenzaam als die was, op een gegeven moment uitroept: ik zal uitzien naar de Heer. Ik zal wachten op de God van mijn heil. van mijn zaligheid. Gemeente, zover kan het gaan. Dat mensen vanwege het vuur van Christus tegenover elkaar komen te staan. In gezinnen, in huwelijken, in families. Gemeente, waar het vuur van de Heiland dat de geest ontsteekt in zondaars harten gaat branden, daar verandert ons leven. En dan gaan we in bepaald opzicht ook zelf door het vuur heen. Want dan moeten bepaalde dingen waar wij zo aan verknocht zijn en zo aan vastzitten, die moeten worden weggeschroeid. Dat eigenzinnige, dat dwarse van ons. Het moet het vuur heen. En dan komen we er anders uit en dan gaan we anders leven. En dat wordt opgemerkt en dan kan het zomaar zijn dat bepaalde vrienden zoiets hebben van, ja, maar met jou wil ik niet langer omgaan. En dan kan het ergernis geven onder huisgenoten, tussen man en vrouw en tussen ouders en kinderen. En het kan ook zomaar op het werk met collega's dat ze zich verwijderen van je. En het kan ook zomaar op school. Je kunt zomaar ook op school worden buitengesloten omdat jij christen bent. Ik las over een 15-jarig meisje op middelbare school. Een christin. En een jongen uit de klas die zei tegen haar, ik steek jouw kerk met jou erbij in brand. Hoe ga je daar als jongere mee om? Ingewikkeld toch? En het zou zomaar kunnen zijn dat je dan een beetje in schuld kruipt. En dat je denkt, nou, laat ik er maar niet meer voor uitkomen. Enkele jaren geleden was er op de theologieopleiding van de Protestantse Kerk, de PTHU, een onderzoek naar de geloofsbeleving onder jongeren. En van daaruit hun houding naar anderen. En wat wees dat onderzoek uit? Dat jongeren omwille van de lieve vrede heel erg geneigd waren om dan toch maar water bij de wijn te doen. Want de relatie onderling moest gered worden. En aan de ene kant snap ik dat wel. Maar hoe ver ga je daarin? Durven wij nog te zeggen dat Heer Jezus de enige weg is tot behoud? En durven wij nog dingen af te keuren die de Bijbel afkeurt? Of laveren we een beetje overal wat tussendoor? Er wordt beweerd dat onze samenleving wilder geworden is, maar als je je keert tegen de tijdgeest, ook op het terrein van huwelijk en seksualiteit, dan is dat al heel snel vaak over. Ook als je zegt dat de Bijbelse waarheid de waarheid is. En dat Jezus de enige weg is tot zaligheid. Daar zit onze samenleving echt niet op te wachten. Ik las dat in een van de rapporten van de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid, conservatieve christenen een gevaar worden genoemd voor de rechtsstaat. Dus wij, in dat rapport van die commissie worden wij dus een gevaar genoemd voor onze rechtsstaat. Het is al een paar eeuwen geleden dat Amerika een president had, Thomas Jefferson, en die vond dat ook. En die zei, ja, maar ja, hoe komt dat nou? Dat komt natuurlijk door de Bijbel. Zegt die Bijbel, die deugt helemaal niet. Er staan allerlei dingen in waardoor mensen tegen elkaar opgezet worden. Ze moeten een heel andere Bijbel krijgen. En wat deed hij? Als president schreef hij een nieuwe Bijbel. En alles wat maar enigszins, ja, toch schuurde, dat haalde die eruit. En de Jefferson-Bijbel zag het licht. Gemeente, zo'n Bijbel, ja. Ja, dat is natuurlijk niet het woord van God wat je dan overhoudt. Maar je ziet het in onze tijd ook, dat allerlei theologen dingen die schuren in de samenleving door de nieuwe hermeneutiek, de nieuwe uitleg, op een andere manier gaan uitleggen en alles wat schuurt, zoveel mogelijk weghalen. Want we moeten iedereen te vriend houden. Gemeente, waar we onvoorwaardelijk vasthouden aan Gods woord en eruit leven, zal het verzet oproepen. en zal het verdeeldheid geven. En hoe komt dat nou? Dat komt nou door Christus. Het is vanwege hem. In dat opzicht zegt de Duitse theoloog uit de verzetsbeweging in de Tweede Wereldoorlog, Bonhoeffer, hele mooie dingen. Hij heeft een boekje geschreven, dat heet Navolging. En dat gaat ook heel erg over deze thematiek. En hij zegt Christus is middelaar. Hij zegt, en ja, wij betrekken dat altijd op middelaar tussen God en ons. En dat is zo. Maar, zegt hij, er is nog iets. Christus staat als middelaar altijd tussen ons en de ander in. En hou dat nog steeds in de gaten. In alles wat je doet, in je relatie met de ander, heb nog steeds in de gaten. Ja, maar er staat hier Jezus tussen. En dan worden onze contacten met die ander toch anders. Want alles gaat via Jezus. En dan zullen we ons ook steeds meer afvragen, wat zou Jezus hiervan vinden, wat zou die daarvan vinden, wat zou Jezus hier doen? En Bonhoeffer, hij zegt op een gegeven moment, wat is nou de consequentie ervan als je Christus onvoorwaardelijk volgt? En dan gebruikt hij één woord. En dan zegt hij, dat is het woord enkeling. Hij zegt, ieder is alleen geroepen en je moet alleen volgen. En dat betekent dat je soms als christen ook een eenzame weg gaat, als enkeling. Misschien heeft iemand wel eens wat gelezen van de christelijke Deense filosoof Kierkegaard, die zegt eigenlijk precies hetzelfde. Die gebruikt dan het woord verenkeling. Hij zegt, dat maakt de christen eenzaam. Want dan komt er een stukje vreemdelingschap. En ieder kind van God, laten we eerlijk zijn, kent toch wel iets van die vreemdelingschap. Maar Kierkegaard zegt gelukkig nog meer. Aan de ene kant zegt hij, ja, er is verenkeling. Je moet alleen die weg gaan. Het is soms een eenzame weg. Maar, zegt hij, wie je ook kwijtraakt, er komt wel een andere gemeenschap voor in de plaats. En dat is de gemeenschap der heiligen. De geestelijke gemeenschap van geestelijke broeders en zusters. En zegt hij, die gemeenschap die overtreft vaak de gemeenschap van de natuurlijke broeders en zusters. En gemeente Rijk, als we als christelijke gemeente, ook hier in Haastricht, samen zo'n gemeenschap der heiligen mogen zijn. En laten we daar heel erg zuinig op zijn. Mogelijk denkt iemand vanuit de tekst dat we als christenen met Jan en alleman overhoop moeten liggen. Nou, dat denk ik niet. Er staat heel duidelijk in de Bijbel dat we zo mogelijk, voor zover het van ons afhangt, vrede moeten houden, in vrede moeten leven met alle mensen. En bovendien houdt de Bijbel ons zelfverloochening voor. Hè? En staan wij vaak ook niet te snel op onze strepen. We kunnen zomaar, terwijl we een Bijbels punt hebben, hard zijn en koud naar anderen. En er kan heel veel onheilig vuur zijn. Hè? Vechters voor de waarheid, die zijn nogal eens erg strijdlustig. Hete hoofden en koude harten. Gemeente, verwacht het daar niet van. Laten we oppassen voor onheilig vuur. En voor het spelen met vuur in geestelijk opzicht ook. Paulus schrijft aan de christenen in Filippi. En dan staat er in onze vertaling, uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. Maar er staat eigenlijk, uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Uw vriendelijkheid. Aan de andere kant kunnen we ook te lief zijn. Dat we van de weeromstuit niks meer durven zeggen te willen van de lieve vrede. En dan zijn we ook verkeerd bezig. Het moet ons ten diepste gaan om de eer van Christus, om zijn naam, ook in onze gezinnen. En laten we als we kinderen hebben, als ouders in onze gezinnen vanuit oprechte liefde en bewogenheid onze kinderen proberen vast te houden. Maar ze ook heel duidelijk de wegen van de Heere voor te houden. En als we op een gegeven moment volwassen zijn, dan zullen we toch een stapje terug moeten doen. En dan kan het zijn dat onze kinderen heel andere wegen gaan. En soms kan het zelfs zijn dat het spreken met hen niet meer lukt. Maar dat we wel met God over onze kinderen kunnen spreken over deze dingen. De gemeente waar vanwege Christus, dat zeg je er heel duidelijk bij, waar vanwege Christus onze wegen scheiden. Doet dat pijn? Doet dat verdriet? Maar, hou steeds voor ogen. Deze verdeeldheid is er niet omdat wij dat zo graag willen, maar die is er door hem, vanwege hem. Misschien is er iemand die nog steeds tegen dat woordje vuur aanhikt. Dan zou ik willen zeggen, kijk dan eens even in de ogen van Jezus. Johannes krijgt in plaats een Bijbelboek een blik in de ogen van Jezus. En wat ziet hij? Zijn ogen branden, zijn ogen vlammen als vuur. En zeker, aan de ene kant is het verterend vuur, maar het is vooral het vuur van verterende liefde. En waar loopt het op uit? Op Gods nieuwe schepping. En dan wordt die nieuwe schepping, waar Jezus al zo op gericht was, die stip aan de horizon, die nieuwe schepping die komt, hoe wordt die verlicht? Door Christus zelf, het Lam Gods. Hij verlicht als een kaars de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die komt, gemeente eeuwig rijk, om niet door zijn vuur te worden verteerd, maar te leven voor hem hier nog als een kaars in een donkere wereld. Maar eenmaal verlicht te worden door hemzelf, door hem die het licht is. En het leven is, hem zij de eer, de glorie, tot in alle eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten we danken en voorbeden doen. En in onze voorbeden willen we bidden voor mevrouw Wilma Verboom. Zij heeft deze week uitslag gehad van de scopie en helaas zijn er plekjes geconstateerd op haar alvleesklier, afkomstig van haar nier, waar ook nog een plekje zit. Er zal na verder onderzoek een behandelplan worden opgesteld. We willen ook bidden voor echtpaar Oudijn, van wie een broer en zwager jongstleden donderdagnacht is overleden. We willen de Heer ook danken dat het met Cor steeds wat beter mag gaan. En we willen ook danken voor de goede uitslag die Marianne mocht ontvangen na echo en onderzoek. Dan willen we vanavond ook bidden voor Teun en Hanna van der Starre. Zij hebben een zoontje gekregen, Uki, dat ze tegelijk ook weer moesten loslaten. We willen ook bidden voor dominee Bloem en voor hen die in verband met ziekte of ouderdom niet meer naar de kerk kunnen. Laat ons danken en bidden. Heren, wij danken u dat u niet alleen gesproken hebt over vuur dat u brengt. Wij danken u dat u zelf het vuur bent ingegaan, opdat wij niet eeuwig het helse vuur zouden in hoeven gaan. Uw plaats vervangend, Heer, wat een machtig wonder. Doe ons daarin delen, wie we ook zijn. Heer, doe ons ook steeds beseffen dat u tussen ons en de ander instaat. Heren, dat kan ons bewaren van onheuse behandelingen ten aanzien van onze naaste. Geef dat we onze naaste steeds zo behandelen zoals u dat wilt en zoals we ook zelf behandeld willen worden. En dat we in ons leven ook ten opzichte van onze handelwijze ten aanzien van de ander ons steeds afvragen wat uw wil is. En mogen letten op hoe u met de ander omging. En Heere, geef dat we zoveel mogelijk, zover het van ons afhangt, vrede mogen houden. In vrede mogen leven met de ander. En dat we iets van uw vrede mogen afstralen. Aan de andere kant bidden we u ook, geef dat we ook duidelijk mogen zijn als het om de dingen van u gaat en de eer van uw naam. Heren, we bidden, wilt u uw zegen geven over de bediening van uw woord. En geef dat we het ook in praktijk mogen brengen. Niet om daarmee iets te verdienen, maar Heren, als vrucht van de dankbaarheid vanuit liefde tot u en elkaar. Heren, wij bidden, mag het zo hier in de gemeente zijn die rijk mag leven uit uw genade. Heere, zo bidden we voor heel de gemeente. Om uw zegen over al arbeid die gedaan mag worden. Ook door de broeders, maar ook onder de jongeren, onder de ouderen. Alle arbeid die ook door vrijwilligers gebeuren mag, ook achter de schermen. Heere, dank dat het er allemaal mag zijn. En geef uw rijke zegen erover. Heer, en zo doen we ook voorbeden voor elkaar. We bidden voor Wilma. Hoe moeilijk om als we alleen zijn een moeilijke uitslag te ontvangen. Heer, wat een zegen dat er altijd een weg naar boven mag zijn. Naar uw genadetroon. En dat u in al onze benauwdheden bent ingegaan. Heer, en dat u nog steeds zo meetrekt, ondersteun haar en maak alles wel en spaar haar voor ons en allen die haar lief zijn. Heer, ook bidden we om uw zegen over het behandelplan en doe het haar alles van u verwachten. Heer, zo bidden we voor de familie Oudijn. nu een broer van Corrie is overleden. U weet van alle diepe dalen waar ze doorheen moeten, al zo lang. Ach, Heere, geef u vertroosting, uw bemoediging. En wij danken u ook dat het met Cor steeds een beetje beter mag gaan. En heb ook dank voor de goede uitslag die Marianne mocht ontvangen. Uw naam zij gedankt. Heere, mogen we vanavond ook bovenal bidden voor Teun en Hanna, die een te vroeg geboren kindje ontvingen. Ukkie, zo hebben ze hem genoemd. Ach, Heere, wat een verdriet. Een kindje, te vroeg geboren, en meteen weer moeten afstaan. Sterk hen in dit grote verdriet. Geef dat ze vanuit u helemaal vertroost mogen worden in al hun moeite en verdriet. En dat ze daarmee bij u mogen schuilen. Heere, we danken u dat ze vast mogen geloven dat hun kindje bij u is. Heere, zo bidden we ook voor dominee Bloem en zijn vrouw. We vernamen dat het goed met hem mag gaan momenteel. Heere, wat een wonder. Zo ernstig ziek. En dan toch te mogen belijden dat het goed gaat. Dat uw weg goed is. Heere, gedenk hem in de avond van het leven. En doe hem leven vanuit de verwachting van de nieuwe dag die komt. Heere, zo bidden we voor degene die door ziekte of ouderdom niet meer ter kerke kunnen komen. Wat er ook is wat hen weerhoudt. Geef steeds ook die hartelijke verbondenheid met de gemeente, met uw woord. En geef ook dat uw zegen thuis zo ook steeds mag worden ontvangen. Heere, zo bidden we voor een wereld in nood en gebrokenheid. Waar het vuur van de oorlog zoveel verwoest. Soldaten in hun jonge jaren die hun leven riskeren voor volk en vaderland. Al die gewonden. Mensen en kinderen die alles kwijt zijn en treuren om het verlies van geliefden. Hier mogen we boven alles uit u bidden om vrede voor Jeruzalem, voor Israël, uw eigen volk, waar u zoveel beloften voor hebt gegeven in uw woord. En Heere, doe het hen ook van u verwachten. En doe hen ook voorleven in deze wereld. Wat het is om recht en gerechtigheid te betrachten. Steeds weer. Heere, zo bidden we voor de voortgang van uw evangelie. Ook waar uw kinderen in schuilkerken bijeen moeten komen. Ook als we denken aan speciale landen waar het zo heftig is. Ook als we denken aan nieuwe wetten in China. Ach, Heere, gedenk uw kinderen en geef hen standvastigheid. Ook als het heel veel consequenties heeft. Heere, zo bidden we voor ons land en voor ons volk. Uw zegen over de vorming van een nieuw kabinet. U weet ook van de vele onvrede en de verwarring in ons land, de grote verdeeldheid, wilt u zich ontfermen. En Heere, geef dat ons land niet verder afglijdt in de ontkerkelijking. Hou ons vast. Heere, zo bidden we om een goede preekbespreking. Wilt u ook dan bij ons zijn en leiden door uw geest. Heb hartelijk dank voor wat u ons gaf. Heere, vergeef wat niet goed was. Ga zo dadelijk of na de preekbespreking met ons allen. Breng ook weer veilig thuis. Stel tot rijke zegen. Ook op school, op het werk, in de gezinnen. Misschien ook als we geen werk hebben. Of met pensioen zijn. Heere, onze verwachting is van u. Hoor ons gebed. Wij bidden dat om Christus Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. Gemeente, ons slotlied is Psalm 98, vers 4, over die stip aan de horizon die de heiland voor ogen had. Hij komt om de aarde te richten. 98, vers 4. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw hart tot God en draag met u, met jullie, de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.